BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 199 van de invasie. En Arie-Jan, ik zie veel goed nieuws vandaag uit de regio Kharkiv.
Ja, het is vrij spectaculair. De opmars is niet 50 kilometer, maar is nu 70 kilometer in de laatste dagen. Het begon allemaal in dat plaatsje Balaklia. 25.000 inwoners, dat hebben ze dus ingenomen. Toen zijn ze doorgegaan naar het zuiden. Zowel naar Izium als naar Kupichansk. De Institute for Study War zegt dat Kupichansk binnen 72 uur zal vallen. Andere mensen zeggen dat het al gevallen is. Hè. Nou, wat is daar gebeurd? Russische reserves van Lysychansk en Donetsk hebben Kupichansk helemaal niet bereid. Ze hebben daar ook een brug opgeblazen, waardoor dus de aanvoer niet gestopt werd. Hè. Dus echt heel spectaculair. Izium is 45.000 inwoners, Kupichansk 27.000. Hè. Nou, wat is er gebeurd? De Oekraïners hebben de Russen naar het zuiden gelokt. Hè, waar we het heel vaak over gesproken hebben, naar Gerson. Ja, ja. En daardoor zijn ze licht bezet in die Kharkiv oblast. En daar maken ze dus nu hebben ze daar een voordeel mee. Hè. En dat betekent dus wel dat Oekraïne weet dus heel veel over de fundamentele zwakte van het Russische systeem. Hè? En waarschijnlijk is daar US en British Intelligence natuurlijk heel belangrijk bij.
Ja, ja.
Betekent ook dat het Russische leger echt overschatten. Het is wel zo, er komen ook weer qualifiers. Hè, van, daar gaan ook treinen van West-Rusland naar de Donbass. Hè. Dat betekent niet dat alles dus nu kapot is.
Nee, want veel van die bevoorrading die gaat ook via dat Izium. Hè? Dus dat is dan afgesneden.
Ja.
Maar je kan natuurlijk inderdaad vanuit West-Rusland kan je er ook nog in. Ja.
Exact. De supply lines van de Oekraïne worden nu wel heel erg lang. Hè? Maar goed, de Russische militaire bloggers, die zeggen zelf, hè, die zijn heel kritisch op het Russische leger, dat er is een gebrek aan coördinatie, hè, tussen die Russische gardetroepen en die arme jongens van de Donbass die dan naar het noorden werden gestuurd. Hè. Ze zijn slecht getraind. En heel belangrijk, de air power is neutralized. Hè. Dat zou kunnen verklaren dat Oekraïne ook met gevechtshelikopters voortdurend aanvalt.
Ja, ja.
Dus er zijn verschillende scenario's nu mogelijk. Misschien zet dit zich door. Maar ja, het is natuurlijk nog steeds zo dat Russische krijgsmacht heeft veel spullen daar staan. Hè, en zullen hier ook op reageren. Ze zijn nu 1300 Tsjetsjenen aangekomen in Gerson, maar niet in het noorden natuurlijk. We zullen zien hoe het gaat, maar het is wel ongelooflijk knap wat Oekraïne hier laat zien.
Ja, geweldig. Ja. Het is toch wel echt vrolijkmakend nieuws wat je binnen ziet komen.
Ja. Zij weten dus met de wapens die ze krijgen op een hele intelligente manier om te gaan. Hè? Nou, we moeten dus niet al te enthousiast raken bij dit soort vreselijke oorlogssituaties. Ik zou het graag willen. Maar kijk ook wat generaal Hodges ook zegt. Hè, van, de Amerikaanse generaal, dit is niet zomaar afgelopen.
Ja, nou ja, wat wel interessant is, hè, jij noemde Hodges, de oud commandant van Amerikaanse strijdkrachten in Europa. Maar er is natuurlijk ook een fantastisch stuk verschenen van de Oekraïense hoogste militair.
Ja.
En eigenlijk zitten die op één lijn. En misschien moet jij een samenvatting, als je dat wil geven, van dat stuk van die hoogste Russische, hoogste Oekraïense militair. Maar zowel die, Zaluzhny heet die man, en Hodges, die zeggen allebei 2023, dan kunnen we pas wat.
Ja.
Dus het is dus niet zo dat wat er nu gebeurt betekent dat er ook volgende week echt doorbraken zijn. Pas in 2023 kan er wat gebeuren. Maar misschien, Arie-Jan, moet jij eens even, als je dat lukt, een samenvatting geven van dat verhaal.
Ja, die verhalen lijken dus erg op elkaar. Hè? Dus van Hodge en ook van
Hodges
die hoge,
is het.
Hodges, ja. Ja, en ook van die hoge Oekraïense generaal. En beide gaan ze dus uit van de veronderstelling, inderdaad, dat pas dan dus 2023 echt dingen zouden kunnen gaan lukken. En er wordt bijvoorbeeld over de Krim ook gesproken dan, hè? Daar moeten we ook over praten. Maar ze gaan er ook van uit dat er veel meer wapens dan geleverd moeten worden dan nu het geval is. En er worden natuurlijk al behoorlijk wat wapens geleverd. Hodges die zegt dus van ja, Rusland heeft na al die campagnes,
minder dan 20% van het land. Dus zo'n groot succes is dat allemaal niet. Het is maar even welke perspectief je natuurlijk kiest. Hè.
Ja, en met hoeveel troepen doe je dat? Ja, we hebben net even iets gezegd over die aantallen troepen. Ik vind het eigenlijk nog verbazingwekkend dat ze met zo weinig troepen zoveel land hebben bezet.
Ja, en dan zegt hij, er is geen capaciteit om nog echt een offensief te openen, zegt Hodges. Dat is natuurlijk waar. Is
van de Russische kant.
Ja, de Russen missen precisiewapens. Ze hebben te weinig troepen. Oekraïne heeft op termijn waarschijnlijk meer troepen. Dat nemen ze in de analyse dus ook mee. Hè? Mm-hmm. En dan zeggen ze heel vrolijk van ja. Hodges wordt dus heel politiek. Hè? Die zegt ook van er moet een verklaring komen van het Westen dat Oekraïne moet winnen. Nou, dat is ongeveer het meest gevoelige punt. Hè? Want we hebben steeds uitgelegd dat Biden heel realistisch is en zegt van nou, ik wil Oekraïne een goede onderhandelingspositie straks brengen. Dat betekent dus niet dat is niet hetzelfde als Oekraïne moet winnen. In de zin van dat dan Russen helemaal
alle Russen het land uit. Ja.
Dus je ziet dus ook via CNN zijn die Amerikaanse generaals bezig met een lobby, als het ware.
Mm-hmm. Ja, dat klopt. Dat is absoluut juist. En dat past precies ook in de lobby die de hoogste militair van Oekraïne is begonnen. En dus dat stuk is ook echt interessant, hoor. Dat raad ik iedereen aan om te lezen. En we zullen het wel even een link op Twitter zetten. Maar dat is, laat ik zelf even proberen aan te geven van wat daar gebeurt. Ja. Het is eigenlijk ongebruikelijk in oorlogstijd dat de hoogste militair een dergelijke analyse geeft. Ja. Want daarmee, laten we zeggen, gaat hij zich op ons terrein bevinden. Dat mag je natuurlijk doen, maar de grote vraag is, waarom doet hij dat? Waarom maak je zo'n analyse? En dan zegt hij, nou, de Russen die hebben veel land bezet. Het is lastig om snel doorbraken te krijgen. En de kern van het verhaal is dat hij zegt van, wat is nou het zwaartepunt in deze oorlog? Dat is inderdaad voor militaire analisten buitengewoon belangrijk. Het zwaartepunt betekent dat als je dat aangrijpt, dat er dan bij de tegenstander allemaal dingen kapot gaan en fout gaan. Zij zeggen, de Krim is het zwaartepunt. Daar ligt de Zwarte Zeevloot. En door de ligging van de Krim is de Krim een soort operationeel bruggenhoofd geworden van Rusland, dat eigenlijk midden in bezette gebied ligt. Dus van daaruit kunnen ze de hele operatie leiden. Ja. Daar hebben ze gelijk in. Wil je een einde maken aan die Russische bezetting, dan moet je beginnen om de Krim te slopen. Want daarvan worden de raketten afgevuurd. Dat is een veilige plek om je vliegtuigen, niet helemaal veilige plek om je vliegtuigen vanaf te laten vliegen. Opslagplaatsen, het is een relatief beperkte of een relatief veilige plek, omdat die zo ver van het front af ligt. Tegelijkertijd, dat staat ook in het stuk, hebben de Oekraïners ertoe besloten om te proberen aanvallen uit te voeren op de Krim. Dat is gelukt. Dat heeft alle voorpagina's gehaald. Maar nu komt het. Wil je dat zwaartepunt aangrijpen en een echt strategisch succes gaan boeken, dan moet je bombardementsvluchten uitvoeren boven de Krim. Het zijn met vliegtuigen, het zijn met raketten. En die raketten heb je niet. Dus eigenlijk wat dit stuk is, is één groot pleidooi voor lange afstandssystemen.
Ja, ja.
En als je dit stuk leest, dan denk je, wij moeten die Oekraïners nog meer HIMARS, meervoudige raketwerpers geven.
Met
en dan ook nog eens keer
verder draagt,
met nog lange afstands munitie. En ze leggen ook uit, de Russen kunnen over 2000 kilometer hun wapens inzetten, en wij eigenlijk maar over 100 kilometer, maar met die HIMARS wordt dat beter. Dit is volgens mij één groot pleidooi.
Ja.
Gericht aan de Amerikanen om meer lange afstandssystemen te krijgen.
Mm-hmm. En misschien ook wel fixed wing. Dat zou ik nog kunnen.
Ja, exact. Ja.
Vechtsvliegtuigen.
Nou, kijk, weet je, dit is natuurlijk ontzettend belangrijk. We hebben er heel vaak over gesproken. En luister eens. De Krim is in de Russische geschiedenis, maar ook nu cruciaal. Het is gewoon cruciaal. Dat is de Zwarte Zeevloot. Ze moeten die Zwarte Zee beheersen. Hè? Want ze hadden geen warme havens. Dat verandert natuurlijk nu, hè. Nou, ik was dus heel erg bang als dit allemaal zou gebeuren, dat hij dan echt een reden zou hebben om heel erg te escaleren. Nou, de laatste tijd denk ik van ja, kijk, misschien, het zou vreselijk zijn als het gebeurt, maar de Russen hebben dan Sochi nog, hè? Dan kunnen ze in ieder geval daar
als
nog
haven.
Die vloot leggen.
Ja, maar dat is wel lastig, hoor. Nee, ze hebben Krim echt nodig. Dat is echt de basis voor de Zwarte Zeevloot. Vandaar dat we wisten dus ook eigenlijk al in het begin van de jaren 90, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, lees de defensienota, de prioriteitennota van 1993. Daar staat het gewoon letterlijk in dat een van de grote flashpoints in Europa de Krim kan worden, omdat in één klap door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de Zwarte Zeevloot in een ander land kwam te liggen. En dat is altijd een geweldig probleem geweest. En je ziet nu hoe groot dat probleem is. Dus de Oekraïners hebben helemaal gelijk. Als je wat wil doen, moet je inderdaad de Krim, ja, moet je slopen. Althans, de militaire capaciteiten op de Krim.
En ook omdat je vanuit de Krim natuurlijk altijd blokkades kan maken voor de Oekraïnse export. Ja. Hè?
Ja.
Maar goed, dan is het dus een open vraag. Wat zal de reactie van Poetin zijn als hij daadwerkelijk de Krim verliest? Wat denk jij erop?
Nou, kijk, ik denk dat hangt ervan af of hij in staat is om grote delen van Oekraïne te annexeren. We hebben daar al vaker over gehad. Een van de redenen waarom Oekraïne nu al deze aanval is aan het uitvoeren is dan wordt het steeds lastiger om formeel te gaan annexeren. Dat blijkt ook wel, want eerst zouden de referenda begin september worden gehouden, zo rond deze datum. Maar dat schijnt nu weer verschoven te zijn naar begin november. En de grote vraag is of dat daadwerkelijk doorgaat. Er worden natuurlijk allemaal lulsmoezen bedacht door de Russen waarom dat zo is. Maar een van de redenen is gewoon, ja, die gebieden zijn zo onveilig, je kan daar niet eens een normaal referendum houden. Dus die Russen zitten echt met een geweldig probleem. Maar stel je voor dat ze dat wel doen. Stel je voor dat ze gaan annexeren. Ja, dan wordt ineens het Russisch grondgebied in de ogen van Rusland. Ga je dat aanvallen, dan wordt het een reden om kernwapens in te zetten. En dat betekent dus dat het voor Oekraïne heel erg lastig wordt op dat moment om door te pakken. En dan kan mijn grote vriend Hodges, die generaal, wel continu zeggen van, en we gaan winnen en 2023 wordt de doorbraak. En dat zegt de Oekraïnse chef defensiestaf of commandant der strijdkrachten ook. Maar als die gebieden worden geannexeerd en Russisch worden en vallen onder de nucleaire garantie zeg maar van Rusland, ja, dan wordt het een heel ander verhaal.
Maar ja, maar voor Rusland is de Krim natuurlijk überhaupt nu al Russisch gebied, hè?
Zeker. Dus maar daar speelt dat al.
Ja.
Dus het wordt alleen maar erger, daar heb je helemaal gelijk in. Het wordt alleen maar erger als je dus grote gebieden gaat annexeren.
Ja. Hey, ik moet even onze gast voor de andere uitzending ophalen. Dus als jullie nog willen doorpraten, ga je gang.
Nee, laten we maar even tot morgen zeggen dan.
Ja. Ja, tot morgen, Rob.
Ja, tot morgen.
Nee, maandag, toch?
Tot maandag.
Het is toch wat, Rob.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.